Zal ik deze doen?
Misschien dat we er voortaan ook netjes.
Ja,
goed begin. We moeten er gewoon papiertjes bij zetten. Gewoon zo'n stickertje, deze is het.
Ja, we gaan even genieten van de muziek. Ja. Wel weer genoeg.
Ja, precies. We zijn hier niet voor de muziek nu.
Ja.
We zijn hier om over vroeger te praten.
Ja, leuk dat jullie luisteren. Het is alweer eventjes geleden dat we zaten.
Ja, dus, een maand. Iets meer zelfs.
Tijd voor een nieuwe aflevering van onze podcast. En we hadden het net over lange reistijd. Tenminste, ja. Ik zat te klagen over mijn reistijd en dat ik een e-bike nodig heb. En al dat soort vernieuwingen.
En ik zit niet eens te denken aan fietsen naar mijn werk.
Nee, maar jij rijdt een uurtje naar je werk?
Nee, het is 38 minuten met de auto.
38 minuten. En dan zit je lekker warm en droog.
Ja,
en
precies. Muziekje aan.
Ja, leuk. Want over de tijd waar wij het nu over gaan hebben, dan is de reistijd wel even anders.
Ja, precies. Dan hebben wij eigenlijk geen recht van zeuren meer.
Nee, dan is het echt afzien en maanden van huis, jaren van huis, denk
jaren
ik.
Jaren zelfs, inderdaad. Ja. En hopen dat je maar de goede wind mee krijgt.
Ja, ja, want wij gaan het hebben over de tijd van de VOC.
Ja, reizen naar de Oost.
Ik hoor Jan-Peter Balkenende al trots achter mij roepen dat het de VOC-tijd. En
ja, dat viel toen niet echt lekker, hè?
Nee, daar valt veel over te vertellen. Nou ja, je luistert naar onze podcast Na de Les. Ik ben Gert-Jan Reus.
En ik ben Piet de Graaf.
En wij vertellen je graag wat meer over de geschiedenis. Wij zijn geschiedenisleraren. Maar eventjes, er zijn ook mensen die nu voor het eerst luisteren, hè?
Ja, dat is zeker waar.
Dus wij zijn geschiedenisleraren en we hebben altijd heel veel te vertellen.
Ja, en het liefst zijn wij natuurlijk ook een hele les aan het woord. Maar ja, dat moeten we eigenlijk liever niet doen, want daar worden leerlingen natuurlijk ook een beetje moe van. Ja. Maar al de sappige details die er in de geschiedenis zitten, ja, daar komen we dan niet helemaal aan toe.
Nee, het is eigenlijk ook wel sneu dat we dus voor elkaar krijgen om die hele les vol te praten. En dan die leerlingen ook nog eens een keertje dwars zitten met een podcast in hun vrije tijd.
Ja,
luisteren.
Precies.
Eigenlijk zielig.
We krijgen er toch wel complimentjes soms over, hoor. Dat leerlingen het voor toetsen toch nog wel gebruiken. Ook.
Ja, wij gaan gewoon door. Wij dispareren niet.
Zo,
mooi bruggetje.
Nou, jij durft wel. Ja, ja, dispareert niet. Wat betekent dat eigenlijk?
Wanhoop niet.
Ja,
ja, okay. Ik vind het een mooie uitspraak in principe. Het is alleen een beladen uitspraak. En net als de VOC. Want we gaan het daar nu over hebben. En er zijn allerlei meningen over dit onderwerp. Er zijn mensen die zeggen, nou, de VOC, dat is echt de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis. Ja. Daar moeten we ons te pletter voor schamen. En er zijn ook mensen die zeggen, nee, de VOC, dat is een tijd waar we ook wel gepast trots op mogen zijn. Want het is de tijd van de Gouden Eeuw, het is de tijd van ontdekkingsreizigers, dat Nederland echt voorop liep op allerlei gebieden.
Ja, precies. En ja, dat beeld op de geschiedenis, die verandert natuurlijk ook steeds. Kijk, rond 1800 was iedereen hartstikke trots op die VOC, zoals jij ook al zegt. Maar zeker vanaf de jaren 2000 een beetje, begint dat beeld toch steeds negatiever te worden. Er wordt toch steeds genuanceerder naar gekeken, laten we het zo maar zeggen.
Ja, ik zat gisteren daarover na te denken. Toen dacht ik, nou, maar we kijken ook wel steeds meer genuanceerd naar dingen die vroeger goed waren.
Ja.
Een presentator die het een tijd geleden nog bovenaan de berg stond, die gooien we er met alle liefde vanaf.
Ja.
Want daar blijkt dan toch van alles aan mis te zijn. Dus we kijken ook met diezelfde ogen naar de geschiedenis. Iets waar we in het verleden misschien trots op waren. Zeggen we nu van, nou, maar eigenlijk was dat super slecht hoe we dat gedaan hebben.
Ja, en dat vertel ik ook altijd aan leerlingen. Kijk, we moeten ons wel inzien dat wij natuurlijk een heel andere blik hebben op vroeger dan dat de mensen toen hadden. Toen was dat hartstikke normaal. Iedereen ging naar andere landen om daar de boel eventjes uit te buiten, om het zo
en te veroveren, en te onderdrukken.
Dat was hartstikke normaal. En de geschiedenis is dus ook nooit 100% goed of 100% slecht.
Nee, mensen gingen op een hele andere manier met elkaar om, met de wereld om. Ze kijken daar op een hele andere manier naar hele andere normen en waarden ook. Ja. Er wordt met dieren op een hele andere manier omgegaan, met het milieu, met mensen ook. Dus iemand die gevangen genomen wordt, die komt niet keurig netjes in een cel met een televisietje of iets of vermaak erin. Nee, die krijgt misschien wel lijfstraffen en straffen waarvan we nu denken, nou, dat kan echt niet. Mensen kijken daar op een andere manier tegenaan. En over 100 jaar gaan mensen ook naar onze tijd terugkijken en zeggen ze, nou, dit was echt heel erg raar. Dit hebben ze echt zo verkeerd aangepakt.
Ja, zeker.
Om te schamen.
We gaan het dus hebben over de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Ja.
En dat is toch eigenlijk wel het eerste moderne bedrijf, niet alleen van Nederland, maar van de wereld.
Ja, het is de eerste multinational zelfs. Ja. Dus een bedrijf wat vestigingen heeft over de hele wereld.
En waar mensen ook aandelen in konden kopen. Ja.
En ook heel erg rijk mee zijn geworden. Hè? Want als een bedrijf het dan goed doet, dan keert het winst uit aan de aandeelhouders. Want als je een aandeel hebt, heb je een stukje van het bedrijf. En heb je dus ook recht op een stukje winst.
Ja.
En de VOC maakte flink wat winst.
Ja, dat zeker.
Maar op het moment dat de VOC gesticht wordt, in 1602 opgericht wordt, dan zijn er al wel wat bedrijfjes geweest die richting Indië zijn gegaan. Want dat is de route die ze graag willen afleggen. Dat gebeurt al iets eerder. In 1595 is er al is Cornelis de Houtman is dan naar Indonesië geweest. Nou, dat was echt de slechtste persoon die je naar Indonesië kon sturen.
Ja, zeker.
Hij kwam bijna met niets terug. Maar dat wat hij mee had genomen, een beetje specerijen en een aantal goederen, dat was genoeg om in de Republiek de mensen het hoofd op hol te laten slaan.
Ja, en er waren dus wel meerdere bedrijfjes die daar naartoe gingen en die gingen concurreren met elkaar. En ja, als je met elkaar gaat concurreren, ja, dat kan niet helemaal positief uitkomen voor de prijs. En dat had de Staten-Generaal, de overheid van de Republiek, die had dat ook wel door, dat het misschien niet wenselijk was.
Ja, weet je nog wie de baas was op dat moment van de Staten-Generaal?
Nou, dat zou toevallig niet Johan van Oldenbarneveld zijn geweest.
Ja, en die is dus een van de oprichters van de VOC ook. Zijn handtekening staat onder het document waarmee de VOC wordt opgericht.
Nou, maar goed dat Maurits hem dan te pakken heeft genomen.
Ja, toen waren ze nog vrienden, geloof ik.
Ja,
dus,
oké.
Die VOC die wordt dan dus opgericht om die concurrentie eigenlijk uit te schakelen. Want concurrentie is inderdaad slecht voor de prijs. En dan kun je gewoon als één bedrijf kun je dan richting Indonesië. Heeft nog wel een paar voordelen. Hè? Want die kleine bedrijfjes die hadden vaak maar een paar schepen. Als er dan één zo'n schip vergaat, wat echt best wel een grote kans is.
Kapitaalvernietiging.
Ja, dan ben je gewoon al je geld kwijt. En met de VOC heb je het in ene over tientallen, misschien wel honderden schepen die je kunt laten varen.
Zeker richting de hoogtijdagen in 1700.
Ja. Dus daarmee is het risico eigenlijk ook een stuk kleiner geworden. Nou, dan ga je naar de VOC toe. En zijn de mensen je daar dan met open armen te ontvangen?
Ja, ik vermoed het niet. Ik denk dat ze eigenlijk wel ervaren lui nodig hebben die op die schepen meegaan. Die een beetje weten hoe ze zo'n boot moeten bedienen.
Ja, want we zeiden al, Jan Pieterszoon Koen, nou, die gaat in... moet ik even checken hoor. Hij is al eerder gegaan, maar in 1617 wordt hij gouverneur-generaal. Dan wordt hij dus de hoogste baas van de VOC. Maar op een van zijn eerste reizen dat hij meegaat, dan is hij nog niet de grote leider. Dan is hij ergens een officier op het schip.
Ja.
Dan worden de leiders van de destijdse VOC worden onthoofd.
Zo.
Door de plaatselijke bevolking. Dat gaat helemaal mis.
Ja, nee, niet prettig.
En er zijn dus mensen die zeggen, ja, je kan het Jan Pieterszoon Koen moeilijk kwalijk nemen dat hij later zo flink doorpakt. Als je eerste ervaring met zo'n bevolking op de Banda-eilanden is dat. Als die eerste ervaring dan het afhakken van koppen is.
Ja, dit moeten we denk ik dan toch weer in die geschiedenis kunnen zien. Hè? We moeten een beetje afstand nemen van waar wij nu staan. En ja, het voelt een beetje raar dan om te zeggen dat eigenlijk... Ja,
gebruik is. Traditie. Is. Ja. Traditie om mensen hun kop af te hakken. Ja, maar dat was het in die eilanden wel. Dus een vijand, daar hak je de kop van af. En ja, hoe je het ook went of keert. We kunnen net doen alsof de Nederlanders leuke, vriendelijke handelaren waren. Maar die hadden wel in hun ene hand misschien producten. En in de andere hand hadden ze een zwaard of een geweer.
Ja.
Want je wil namelijk wel, er is concurrentie. Hè? Er zijn Portugezen, er zijn andere landen die actief zijn. De Britten. Je wil die voor zijn, dus je wil per se dat die bevolking alleen maar met jou gaat handelen.
Ja, en dat is dus ook de reden dat Jan Pieterszoon Koen op die Banda-eilanden zo tekeer gaat. Want als gouverneur vanuit Batavia had hij een deal gesloten met plaatselijke vorsten, dat er alleen met hun zou worden gehandeld, het monopolie. En op de Banda-eilanden, daar hielden ze zich daar niet aan.
Ja.
Dus ja, dan moeten ze gestraft worden vanuit zijn oogpunt.
Ja, en dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar in die tijd, de heren 17 en in de Republiek, werd er schande gesproken van wat Jan Pieterszoon Koen deed. Wat wel ingewikkeld is, Misschien is dat zo hoor, ik weet dat niet zo goed. Maar wat wel ingewikkeld is, is dat Jan Pieterszoon Koen er eigenlijk wel een beetje alleen voor staat. Hij krijgt van de heren 17, dat is zeg maar de leiding van de VOC, krijgt hij een opdracht.
Ja.
Maar de heren 17 zitten in de Republiek. Die zitten dus aan de andere kant van de wereld. Als zij vinden, Jan Pieter, je pakt het niet helemaal lekker aan. Wij willen het niet op deze manier. Dan duurt het al 7 maanden voordat dat bericht Jan Pieterszoon Koen bereikt heeft.
Ja, hij kan niet even een WhatsAppje sturen. Nee.
Dus als hij twijfelt, wat zal ik gaan doen? Ja, voordat dat bericht de Republiek heeft bereikt en weer terug, ben je al 1,5 jaar verder op zijn minst. Dus dat kan niet. Hij moet het zelf regelen. Dan gaan mensen misschien keuzes maken waar anderen niet achter staan.
Ja, en in het geval van Jan Pieterszoon Koen is dat niet alleen de stamhoofden onthoofden, maar ook de hele bandeneilanden ontvolken.
Ja,
en ontvolken, ja, wat is dat? Dat is eigenlijk precies wat het woord zegt. Tegenwoordig zou het een genocide, denk ik wel, noemen.
Ja, en hij laat ze niet allemaal vermoorden. Hij laat ook wel mensen verplicht verhuizen. Dus die moeten dan van die eilanden af. Uiteindelijk blijft er nog maar 4% van de bevolking blijft daar leven. En wat is er dan zo boeiend aan die Banda-eilanden? Want als je het op de kaart van Indonesië gaat opzoeken, ga je het niet eens vinden, denk ik.
Nee,
je echt met Google Maps echt gericht zoeken.
Het is echt een heel klein eilandengroepje eigenlijk. Maar wat daar zo belangrijk aan was, waren de specerijen die ze daar groeiden.
Ja.
Ik weet nou niet uit mijn hoofd welke specerijen dat precies waren.
Nootmuskaat onder andere.
Ja, foelie misschien.
Ja, nee, dat ga ik heel kort even uitleggen, want ik vind dat leuk dat ik dat weet. De muskaatnoot, die groeit daar dus. En op een aantal andere eilanden, ik geloof ook op de Molukken. En dat is een vrucht eigenlijk. En als je de schil afhaalt, dan zit daar draden omheen. Dat is foelie. Dat zijn een soort rode draden. En in de binnenkant van de vrucht zit een pit. En dat is de muskaatnoot. En die kun je raspen. En dan krijg je dus nootmuskaat, wat we in een potje hebben.
Ja, inderdaad.
Ja, alleen wat wel gewoon, wat bijna niet te begrijpen is dat als je nu in de supermarkt gaat kijken, is zo'n potje nootmuskaat kost een euro.
Ja, precies. En dan krijg je dus zo'n raspje bij.
Ja, ja. En foelie is iets moeilijker te krijgen, maar als je dat bij een speciaalzaak of zo gaat kopen, dan ben je een paar euro kwijt voor een beetje foelie. Het is ook een smaakversterker.
Ja, bij een beetje toko vind je dat wel.
Dus dat stelt eigenlijk helemaal niets voor. Maar in die tijd is dat dus de enige plek waar dat groeit, is daar. En wat je ook moet weten, waarom zouden mensen dan zoveel geld betalen voor specerijen? Voor een beetje smaak?
Ja, dat was omdat het hier niet groeide, denk ik dan.
Nee.
Want in, wat groeit er nou in Europa? Ja, in Nederland eigenlijk bijna niks.
Ja, bieten.
Bieten inderdaad. En daar zit al weinig smaak aan.
Wortels.
Als je dan naar het zuiden gaat, misschien wat basilicum.
Hier
en daar een peper. Maar echt de grote specerijen, die komen allemaal eigenlijk uit Azië.
Ja, ja, en je moet ook, in de 17e eeuw hebben ze ook een soort tulpenhandel die helemaal uit de hand loopt, doordat mensen, rijke mensen daar enorm in gaan investeren. En
de crypto van toen.
Ja, en ik denk dat je specerijenhandel daar ook een beetje onder moet schatten. Want waarom zou je in godsnaam als rijk persoon nou een potje nootmuskaat kopen?
Ja.
Want dat ga je dan over, dat deden ze dan overal over. Het was totaal niet lekker. Dan ga je nootmuskaat over de vis gooien bijvoorbeeld.
Ja, dat past niet bij elkaar.
Maar dat is luxe. Laten zien hoe rijk ik ben.
Ja. Nou, en Jan Pieterszoon Koen die blijft nog een tijdje de baas, hè, in Indonesië, Nederlands-Indië. Ook uiteindelijk, gaan we dat dan al noemen volgens mij?
Nee, dat is pas wat later, op het moment dat de VOC vergaat.
Ja.
Vergaat, klinkt alsof ze, alsof ze zinken, failliet gaat. Dan daarna wordt het op een andere manier wordt er met Indië omgegaan. Ja. En dan noemen we het echt Nederlands-Indië.
Okay. Maar over die Jan Pieterszoon Koen wil ik nog wel iets zeggen. Want in Hoorn, dat is een stad hier in Noord-Holland, helemaal niet zo ver van Alkmaar af, daar staat een beeld van hem.
Ja.
En daar staat inderdaad die zin op die jij in het begin ook zei.
Ja, dispareert niet.
En bij dat beeld, daar is een beetje controverse om. Moet dat beeld daar wel staan? Moet het niet worden omgehaald? Dat loopt ook al, denk ik, na 15 jaar dat die discussie minimaal loopt.
Minstens. Ja, misschien ook wel langer, hoor.
Ja.
Wat je ook moet weten is dat beeld staat er ongeveer 100 jaar.
Ja, en dat is daar geplaatst in een tijd dat eigenlijk niet alleen in Nederland, maar heel Europa werd er vanuit nationalisme gezocht naar nationale helden. En als we dan kijken, Jan Pieterszoon Koen, hij heeft heel veel rijkdom naar de stad Hoorn gebracht.
Ja. Ja, en ik vraag me dan wel af hoe lang ze hebben moeten zoeken. Want 100 jaar geleden gaan ze dus op zoek naar nationale helden. Want we willen trots zijn op ons volk. Nou, op welke mensen kunnen wij dan trots zijn? Nou, er komen de standaardnamen als Michiel de Ruiter en Rembrandt. Willem van Oranje. Maar hebben we er dan niet meer? Dus dan gaan ze bladeren. Dan komen ze Van Spijk tegen die zichzelf de lucht inblaast. Nou, en dan ook bij Jan Pieterszoon Koen. Ik denk dat als je in die tijd gaat rondvragen op straat, dat dan heel veel mensen nauwelijks van hem gehoord hebben. Nee. Maar ze blazen dat dus heel erg op en zetten een enorm groot, best indrukwekkend standbeeld voor hem neer. Ja. Hij staat er best. Nou, als ik een standbeeld van mezelf wil hebben, dan mag ik ook wel zo staan, vind ik. Ja, op een enorm een voetstuk.
Sokkel.
Ja, ja. Ja, en dan kun je afvragen van ja, moet dat standbeeld er dan nog wel blijven als er zoveel mensen dan nu moeite mee hebben?
Ja, en dat is eigenlijk een beetje de vraag. Nou, daar heeft de gemeente Hoorn, die heeft er natuurlijk wel een kanttekening ook bij geplaatst. En zij hebben er toen een kleine plak hebben ze opgeschroefd.
Ja, met de QR-code.
Dat je ook kan zien de slechte dingen die Jan-Pieterszoon Koen heeft gedaan. Eigenlijk vanuit historische vaardigheden supergoed bezig.
Ja.
En dat je die nuance erin aanbrengt.
Ja, want dat vind ik wel belangrijk. Weet je, je hoeft niet schamend door de stad Hoorn te lopen, omdat daar Jan Pieterszoon Koen vandaan komt. Ik vind wel, als ik persoonlijk een keuze zou moeten maken, dan zou ik nadenken over het voetstuk.
Ja.
Daar heb ik een beetje moeite mee. Dat
het
maakt het, denk ik,
en de plek misschien.
Ja, dat je midden in de stad, op het plein, waar iedereen
rode steen.
Ja, waar iedereen samenkomt en dan een enorm voetstuk. Dus als je daar aankomt lopen, zie je hem gelijk. Hij stijgt echt recht, echt meters boven de mensen uit. Dat zou het eerste zijn waarvan ik zou denken, hey, daar kun je wel wat aan doen, toch? Dan haal je hem van dat voetstuk af, zet je hem wat lager. Of je zet hem, je haalt hem van het voetstuk af en je zet hem een meter of 20 naar rechts. Dan staat hij in de tuin van het museum wat daar zit.
Ja, precies. En of je zet op die plek dan een beeld van Pierre Gardner of zo.
Ja, komt hij ook uit. Oh ja, die van het kleine
café.
Oh,
aan de
haven. Ja. Ja, ik weet niet of dat.
Ja, dan krijg je die discussie weer.
Ja, of je daar nou zo trots op moet zijn. Nou, vast wel. Er vast luisteraars die dat wel heel erg belangrijk vinden. Nou, in ieder geval, ja, dat is dan dus wel een belangrijke vraag waar je over kunt, die je kunt stellen. En waar wij denk ik ook geen antwoord op hoeven te geven.
En dat is wel ook iets met de geschiedenis in het algemeen. Hè. Dat zei ik net ook al. Iedere persoon, ze waren ook maar mensen. En ja, je weet het van jezelf misschien ook wel. Je doet nooit alles 100% goed.
Nee, en als wij van mijn leven alle slechte dingen op een rijtje zetten, nou, dan denk je, god, die man die heeft echt allemaal nare dingen gedaan. Valt wel mee, hoor. Maar
zelfs als we gaan bedenken, personen waarvan we altijd zeggen, die zijn supergoed, hè. Moeder Teresa, Mohandas Gandhi, het was Mohandas, niet Mahatma, dat is de titel. Ja, die hebben ook wel slechte dingen gedaan.
Ja, die hebben ook, daar kan je nagaan, zelfs die.
Ja.
Nelson Mandela heeft ook, die hebben op een enorm voetstuk gezet, maar die heeft ook dingen gedaan waar hij zelf later van zei, dat had ik nooit moeten doen.
Precies, ja, moeten wij dat dan veroordelen of moeten wij daar historisch naar kijken en dat als een soort lessen misschien meenemen?
Ja, persoonlijk vind ik dat je ze gewoon misschien allebei moet lezen. Je leest de goede dingen, dus Jan Pieterszoon Koen heeft die nootmuskaathandel gemonopoliseerd, waardoor het dus alleen voor Nederland werd, waardoor er flink wat geld verdiend werd. Hij heeft Batavia gesticht, de stad die we nu Jakarta noemen. Dat zijn positieve dingen. Ja. En daarnaast ben je er ook bewust van dat de manier waarop hij dat heeft bereikt echt heel naar is geweest. Ja, en dat daar verschrikkelijk geleden is.
Ik denk dat dat een hele gezonde manier ook is om er naar te kijken. Vanuit een goed historisch perspectief.
En open staat voor nieuwe argumenten. Dat iemand zegt, hey, wist je dit al over Jan Pieterszoon Koen? Dat had ik, dat wist ik niet, had ik nog nooit eerder gehoord. Dat geeft weer een andere kijk op de zaak.
Ja. Hey, die VOC, die gaat dus eigenlijk, zoals we tot nu toe hebben gezegd, gaat die best lekker. Die halen heel veel geld binnen. Jan Pieterszoon Koen die zorgt ervoor dat er monopolie is. Dat zij dus de enige zijn die handelen in Indonesië. Maar na een eeuw of, nou, laten we zeggen, 3,5, gaat dat een stuk minder lekker op een gegeven moment. Hè?
Mm-hmm. Ja, het houdt uiteindelijk wel op, ja. Er zijn die heren 17 waar ik het over had. Dat zijn de grootste aandeelhouders. Ja. Die krijgen dus dividend uitgekeerd. En die weten het ook wel heel erg lekker naar zichzelf toe te harken. Dus op het moment dat er eigenlijk bijna geen winst meer gehaald wordt, hebben zij evengoed nog 400% dividend wat er uitgekeerd wordt. Ja. Dus die plukken hem helemaal kaal. De VOC heeft ook nog wel gewoon te maken met ouderwetse ideeën. De wereld verandert. Er is steeds minder vraag naar specerijen. Maar de VOC blijft lekker alleen maar dat vervoeren. Terwijl, nou, Indonesië is echt een schatkist. Indonesië groeit echt alles, is alles. Ja, ze hadden in die tijd echt al heel veel andere producten kunnen vervoeren. Dat doet de VOC niet, die blijven gewoon stug, maar die specerijen doen. Dus er wordt steeds minder verdiend en er is ook onwijs veel corruptie. Dus er verdienen mensen stiekem heel veel geld aan en de VOC, de balans, de boekhouding wordt steeds slechter.
Ja, precies. Nou, dan hebben we ook nog te maken met een tijd waarin heel Europa instabiel wordt. Hè. Een tijd van pruiken en revoluties. Begint het succesvolste in Frankrijk, laten we het zo maar zeggen. En die Fransen, die nemen onder het Franse keizerrijk ook uiteindelijk de boel hieronder.
Ja.
Nou, dat is voor de VOC ook al niet helemaal.
Nee, en de Britten die besluiten dan ook gewoon ieder Nederlands schip, ieder schip van de Republiek, die wordt tot zinken gebracht en het wordt geblokkeerd. Want elk VOC-schip brengt weer producten naar Nederland, waardoor de Republiek en dus ook Frankrijk rijker worden.
Ja.
Dus dat wordt allemaal geblokkeerd. Dus eigenlijk dan de kolonie van Indië, die is dan op dat moment in handen van de Engelsen.
Ja, en dan uiteindelijk wordt de VOC in de tijd van de Bataafse Republiek, wordt het dan genationaliseerd.
Ja.
En dat is meestal al niet zo'n heel goed teken.
Nee, het einde verhaal bijna.
Ja, precies. Maar dan nog gaat het kachelt een paar jaar nog door, hè?
Ja, het blijft nog een beetje aanmodderen. Jij had de exacte jaartallen in je hoofd. Hè? Ik dacht 1799, maar jij had het nog dat het nog een paar jaar langer doorgaat.
Het is, even kijken, in ieder geval vergaat het uiteindelijk. Hè? Het faillissement wordt getekend op 31 december 1800.
Makkelijk om te leren. Ja, dus dan 1800, dus dan zijn de Fransen echt de baas in Nederland. En dan is de VOC is dan klaar. Ja. Dan zou je denken dat het dan ook einde verhaal is voor Nederland in Indonesië.
Maar niets is minder waar. Nee, dat gaat gewoon nog, wat is het, bijna anderhalve eeuw door.
Ja, tot zeker 1945 en nog een aantal jaar daarna. Ja. Dat is een mooi verhaal voor een volgende keer, hoe daarmee omgegaan wordt.
Ja, ik denk het ook wel, want dat is ook een verhaal wat zeker in de actualiteit nu heel erg zit.
Ja, daar valt nog heel veel over te ontdekken ook. Hè? Ja. Dat is echt een boeiende
periode.
Zullen
we die dan bewaren voor volgende keer?
Ja.
Dat we de tweede aflevering
gaan goed maken. Idee. Gaan we het gewoon een heel thema Indonesië houden.
Vind ik een goeie.
Oké, nou, dan, je hoort het al een beetje. Hè? Wij zijn een beetje aan het einde van ons verhaal gekomen voor nu.
Ja, nou, we vonden het in ieder geval weer hartstikke fijn dat je luisterde. Je weet ook waar de volgende aflevering al over gaat. Het is volgens mij ook de tijd om het outro muziekje te starten.
Oh ja, dat komt helemaal goed. Ja. Ik zal hem langzaam heel zachtjes afspelen.
Ja. Dus fijn dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van Na de Les. We hopen dat de volgende aflevering, dat we die weer wat sneller gaan maken. We hebben volgens mij wel weer wat meer tijd, toch?
Ja, tijd genoeg.
Ja, precies. Nou, dus we zien of we horen je dan weer. En tot de volgende keer.
Dag.
Dag.
Zo.
Ja, die is prima.